Laten we een zegen vragen. Heer, wat een prachtig lied. Het is het verlangen van ons hart, Heer, dat u uw glorie laat zien. Dat u uw woord opent. En wij belijden, u bent Heer. Heer, u geeft uw levende woord. Uw goede geest het geeft. U wilt het levend maken in ons hart. Niet alleen voor dit moment, Heer, voor een zegen te zijn voor mensen om ons heen, voor onszelf. En we vragen u, Heer, aansluit op dit lied. Dat we u mogen belijden, Heer, en uw woord, dat u dat mag openen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Nou neem ik nooit een glaasje water, maar nu zou ik een slokje willen. Ik meen serieus, ik heb een beetje een rare smaak, man. Oké, Jozef, we gaan kijken naar dingen. Ik ga iets revolutionairs doen vandaag. Dat hebben jullie echt bijna nog nooit meegemaakt. Maar ga ik zo meteen vertellen. Ja, een PowerPoint. Nee, dat sowieso. Maar we gaan het hebben over Jozef. Ik denk een prachtig iets. Echt waar. Ik heb een beetje ingelezen en een beetje gekeken naar hier en daar. Ik vermoed zomaar dat ik niet alle verwijzingen naar de Heer Jezus kan aanhalen. Want dat zijn er heel veel. Gaan we ook niet vandaag allemaal doen natuurlijk. Het thema van vanmorgen is Jozef de geliefde. En we gaan kijken. Het eerste, de geliefde. Het tweede, zijn mantel. Het derde, onze mantel. En hier komt hij. De dromen. Ik heb 4 punten vandaag. Nou, je mag terug gaan kijken. Ik denk, laat ik eens wat anders doen. Anders wordt het allemaal zo eentonig allemaal. 4 punten vandaag. Psychologisch is dat helemaal niet goed. Want dan duurt het veel langer voordat je over de helft bent. Dan denk je, we zijn toch bij 2, dan krijgen we er nog 2. Nou, ik ben benieuwd hoe het bevalt. Maar we hebben er 4. We gaan een stukje lezen uit Genesis 37. Het verhaal van Jozef, daar begint het in ieder geval. Genesis 37, vers 1. Tot en met 10. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had. In het land Canaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoede gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jongeman met de zonen van Bila en met de zonen van Zilpha, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwaad gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die aan zijn broers vertelde. Daarom haatten zij hem nog meer. Hij zei tegen hen, luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de ark, op de akker. Schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om mij heen staan en bogen zich voor mij mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem, wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Hij kreeg ook nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die jij gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Tot zover. De geliefde. Nou, we hebben al een aantal dingen gelezen en er staat heel veel in. Maar als je dit eerste al ziet, zien we, dit zijn de afstammelingen van Jacob. En daar gaat het al heel raar. Want meestal hoor je de eerste afstammeling begin bij de oudste. En dat is Ruben. Sorry voor Ruben waar hij ook zit. Maar dat is Ruben. Maar wat hoor je hier? Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef. Direct wordt Jozef al ten tonele gevoerd. Direct wordt hij opgevoerd. En eigenlijk Jacob en Jozef zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk die anderen ook. Maar eigenlijk het verhaal gaat door Jozef heen. Jozef zal het de geschiedenis van heel het volk van Israël bepalen. Jozef zal de uitkomst zijn voor Jacob en zijn broers. Het draait allemaal om Jozef. En Jozef is 17 jaar oud. Nou, dan ga ik iets gevaarlijks doen. Maar je hebt de numerologie. Ik noem het alleen. En de numerologie gaan allemaal kijken naar woorden en welke getalswaarden erin zitten. Nou, ik heb er wel meer ontdekt, maar die noem ik allemaal niet. Maar deze vond ik wel mooi. Als je het getal neemt van het woord van de grammatica en het woord tof, wat goed betekent, is het 17. Neem je Jozef, is het ook 17. En de rabbijnen, de Joodse rabbijnen zeggen daarom, Jozef was een persoon die was goed. Alles wat hem zou overkomen, zou ten goede keren. Nou ja, nou zitten wij niet helemaal in de numerologie en ik ben daar ook helemaal niet van. Maar ik vond het wel mooi, juist ook dat rabbijnen dat ook zeggen. We lezen daarvan, hij hoedde het kleinvee met de zonen van Bila en met de twee van Zilpha, de bijvrouwen van zijn vader. Ja, dat is ook raar. Want waarom was hij niet bij zijn 11 andere broers? Ik noem het eventjes om even de setting neer te zetten wat daar gebeurt. Jozef die is gewoon dus om zijn omgeving bij zijn vader. Eigenlijk een beetje gezellig, met je kleine schaapjeshoeden. En die kinderen waar hij bij was, dat waren de bijvrouwen. Zo ineens echt 100% broers van hem. Waarom was hij daar en niet bij zijn eigen broers? Het wordt niet verteld. Maar het is wel weer een aparte positie. Wat opvalt is dat er daardoor al een scheiding is tussen hun broers en Jozef. Gewoon in de werksfeer al. En dan wordt het verhaal langzaam opgebouwd. En dan zie je dat zijn broers Jozef haten. Eigenlijk helemaal niet zo vreemd als je de familie ziet. Jacob maakte ruzie met zijn broer Esau. Hij werd verraden door Laban, zijn schoonvader. Hij worstelde met de engel van God, Jacob. En dan kreeg hij de naam van Israël. Heel veel dingen heeft hij al meegemaakt. En om eerlijk te wezen, je geschiedenis bepaalt wel wie je bent, toch? Kijk maar naar je eigen geschiedenis. Dan had je misschien toch iets meer verwacht van Jacob. Dat je denkt van nou, ik regel dat even met mijn zonen goed. Maar Jacob creëert een voortdurende spanning in zijn familie. Want hij doet namelijk ook een aantal dingen. Hij zegt namelijk van, dit is mijn geliefde zoon. Hij geeft hem het kleed wat we zo zullen zien. Hij geeft hem een aparte positie. Nou, er zijn twee verklaringen voor. In de Joodse traditie is het normaal dat een ouder iemand een jongere zoon zocht die hem moest begeleiden. Een zoon die hem ondersteunde in zijn ouderdom. Er werd ook gezegd, hij was een zoon in zijn ouderdom. Dus Jozef was al een beetje apart. Nou, ben ik de jongste van 5 jongens. Ik ben 44 jaar, maar ik ben en blijf de jongste. En bij mijn broers merk ik het nog steeds een beetje. Je bent eenmaal het jonkie. Dus of je nou wil of niet, je bent een beetje apart. Maar was Jozef de jongste? Nee. Benjamin was de jongste. Dus ook daarin zien we iets van, je had misschien even verwacht dat Benjamin echt de jongste had, leuk. Maar het is Jozef. Jozef een aparte positie. Hij was een zoon des ouderdoms. Het tweede is, dat is ook de traditie, dan zeggen ze eigenlijk gewoon, het heeft puur te maken met wat er gebeurd is. Ruben had namelijk een hele grote fout gemaakt. Ruben was namelijk groter geworden en ouder geworden en die vond de bijvrouw van Jacob wel wat. En hij had gemeenschap met de bijvrouw. En het woord was gezegd binnen de rabbijnse traditie, maar ook wel een logisch gevolg hoor. Dan denk je, als je zoon dat doet, ja wacht even, dan heb ik dat snel gebeurd. Simeon, een andere zoon, die deed ook andere dingen, ook geen prettige dingen. Hij werd een dochter van Jacob, werd lastig gevallen. Nou, ze zouden het wel even recht gaan zetten, die werd verkracht. Ze zouden het wel recht gaan zetten. En met een list moorden ze dat halve dorp uit. Dus die broers, die hadden nogal wat op hun kerkstok. Maar wat precies echt nou de reden was, dat Jozef het was, we weten het niet. Het is Jozef, het was Gods beschikking. Voortrekkerij, het werkt wel afgunst in. We zien Abraham kreeg Ismaël en Isaac. We zien daar ook al de dingen ertussen gebeuren. We zien Isaac die meer hield van Esau dan van Jacob. Genesis 25 vers 28. Rebecca die meer hield van Jacob dan van Esau. Ook al spanning in dat gezin. Jacob die Rachel meer lief had dan Lea. Jozef die meer lief geworden werd door Jacob. We zien daar een continue spanning. En dat is misschien belangrijk voor ons, want niet alleen de positieve dingen in ons leven worden doorgegeven, maar ook de negatieve dingen. En dan raakt het ons. Het is heel belangrijk, denk ik, van soms eens terug te kijken naar je eigen geschiedenis. Als je in je eigen leven een aantal dingen ervaart. Dingen worden doorgegeven. Zijn er patronen in ons leven terechtgekomen? Zijn er patronen in uw leven, in uw familie te zien? Waar je denkt van, dat is wel heel toevallig. Ik ken er een aantal in mijn familie, die ga ik hier niet noemen. Maar wel dat ik denk van, dat is wel heel raar als ik naar mijn opa kijk, als ik naar mijn vader kijk, als ik naar mijn broers kijk, kijk ik naar mezelf. Er zijn dingen die worden door, dat kan gedrag zijn, dat wordt doorgegeven. Welk gedrag zit er in uw familie dat u denkt van, dit is niet goed? Welke dingen zijn er in uw familie geslopen? Tussen broers en zussen? Ik heb geen idee. Maar het zijn wel de dingen die ons bezighouden en grote invloed kunnen hebben. Zomaar een vraag die ik mee wil geven. Jozef de geliefde. De eerste link zien we denk ik al naar de Heer Jezus. Matthäus 4 vers 9 geloof ik. Wat wordt daar gezegd als de Heer Jezus gedoopt is en uit het water opkomt? Dit is mijn geliefde zoon. Ze hoorden een stem. God die ook zegt van Jezus, dit is mijn geliefde zoon. Nou, dat is het beeld wat wij de komende tijd zullen zien. Jozef is een beeld van de Heer Jezus. Want ook Jezus werd gehaat. Zelfs zijn eigen broeders twijfelden aan hem. Puur zijn eigen broers. Maria heeft nog meer kinderen gekregen, op een natuurlijke manier. En die twijfelden aan hem, lees je in het evangelie. En al die mensen die om hem heen stonden, die haten hem om wat hij deed en om zijn woorden. Zoals bij Jozef. Jezus die ook een lijdensweg doorging, zoals Jozefs leven toch al kunnen noemen, maar wel met een doel, tot bevrijding van ons. Als wij naar ons eigen gezin kijken, als wij naar onze eigen problematiek kijken, om dat van ons af te schudden, dat is even los van Jozef dan, maar ik wil dat wel neerleggen, om dat van te breken, dan moeten wij het in het licht van Christus brengen. Er zijn situaties in ons leven die benoemd moeten worden. Het Oude Testament laat het zien dat er ook soms wel eens zonden beleden worden voor generaties in het verleden. Waarom zouden we het niet doen? Als we weten dat er een familielid in het verleden echt radicaal foute dingen gedaan heeft. Heer, ik beleid de zonden van mijn voorvader. Ik zeg niet dat daar altijd de crux ligt, maar God is leid. Maar misschien ben je het zelf al. Heer, ik ben degene die, niet Jozef, maar die, vul maar een naam in. Ik haat hem. Ik haat hem echt voor wat hij mij aangedaan heeft. Ik haat hem omdat hij voorgetrokken is op je werk, in het gezin. Ik haat, wat het ook is. Dan is het de tijd om dat ook, gewoon nu, te realiseren. Dit moet in het licht van God komen. Dit moet in het licht van God komen. Want dat is de enige manier. De weg van bevrijding is gaan door het licht. Want als je door het licht gaat, zal de duisternis loslaten. Dat brengt ons bij de mantel. Want de mantel spreekt over het licht. Ook liet de Jacob een veelkleurig gewaad voor hem maken. Een gewaad van prinsen, wordt er als gezegd. Dat was een teken dat hij absoluut een totaal iemand anders was. Dat hij het hoogste niveau had. Want er werd namelijk voor de erfgenaam, eigenlijk de oudste, een kleed gemaakt. Dat als je kon zien, daar loopt de erfgenaam. Dat is de oudste. En wie krijgt deze? Jozef. En zij haten hem meer. Elke keer opbouwt, hè? Zie je al voor je, ik heb 4 broers dan. Dus ja, goed, zijn er geen 11. Maar als je een beetje een gezin hebt, en er wordt elke keer één voor opgetrokken. En die krijgt een gewaad, en die krijgt dit. En dat doet iets met je. Een gewaad van prinsen. We zien vaker een mantel, we gaan het nog terugzien. Een mantel wordt uitgetrokken en besmeurd door Jozef. Of zijn mantel, op het moment dat hij weggehaald wordt. We krijgen dat in de toekomst te zien. Potifars vrouw, waar hij dan terecht komt. Misschien zegt het je niet, komt toch wel. Maar die wil met hem naar bed, die wil met hem slapen. En hij vlucht en laat zijn mantel achter. En bij Jozefs verhoging op het allerlaatst krijgt hij ook weer een nieuwe mantel. Weet je wat de Joodse traditie zegt? Dat onze Messias gehuld is in een mantel van het licht. Mooi, hè? Nou moet je ook uitkijken met de rabbijnse traditie, want die halen er heel veel bij. Maar er zit zo'n grote rijkdom in. Het is een mantel van het licht waar onze Messias in gehuld is. Hij is bekleed met heerlijkheid. Hij had de gestalte van God en hield zijn gelijkheid aan God niet vast, zegt de Filippenzenbrief. Dus het ligt gewoon in lijn. Hij was met de heerlijkheid, met de gerechtvaardigheid omhuld. De Heer Jezus. En zijn kleed werd van zijn lichaam afgetrokken en werd verdubbeld. Zijn mantel. Weet je wat het poort zegt? Psalm 21. Groot is zijn roem door uw overwinning. U tooit hem met glans en glorie. Psalm 104. Prijs de Heer, mijn ziel. Heere, mijn God, hoe groot bent u? Met glans en glorie bent u bekleed. In een mantel van licht gehuld. Zo wordt God gezien. Zo mogen wij Jezus zien. En die mantel was hij bereid om te zeggen van... Ik leg hem af. Ik ben bereid om naar jullie toe te komen. Ik ben bereid om mens te worden. En alle ellende te doorstaan. Jozef wist niet wat er gebeurde. Hè? Ik ga er een beetje uit van dat zijn leven bekend is. Maar Jozef wordt in de put gegooid later, verkocht. Komt in Egypte. Komt er nog eens in de gevangenis te zitten. En later wordt hij farao dan, onder farao. Wist hij niet. En de Heer Jezus wist het wel. Die wist dus wat voor hem lag. Hij zweette bloed. En hij was bereid om zijn mantel van het licht af te leggen. En te komen voor u en mij. Dat is een geweldig iets. Een mantel van het licht. En dat brengt ons... bij onze mantel. De brief van de Colossenzen... die spreekt namelijk over de oude mens. En dat is Colossenzen 3. En ik denk dat je de oude mens een beetje kan zien als de reactie van de broers. En die brief die zegt dit, Colossenzen 3 vers 9. Bedrieg elkander niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt. Het wordt een beetje in een beeldspraak gebruikt van dat je een mantel aflegt. Wij zijn met gerechtigheid bekleed. Diezelfde mantel van het licht die bij God is, die wordt over ons heen gehangen. Maar dan moeten we eerst het oude mantel afleggen. Zijn levenswijze, haat, afgunst en al die dingen die erbij horen. Afleggen. Want we kunnen wel zeggen, ja, ik ben vernieuwd. Maar ons gedrag is nog misschien steeds op de oude manier. Dan is het een kwestie van om naar Heer te gaan en ons opnieuw te laten kleden. De Bijbel leert ons, als we bekleed zijn met dit soort dingen, dat we als het ware als zondige armoedzaaiers rondlopen. We denken wel dat we heel wat zijn, maar onze daden verraden ons. De nieuwe mens, de Heer Jezus, daar staat iets heel moois van, Colossenzen 3 vers 12. En dat geldt voor ons ook. Omdat God u heeft uitgekozen. Daar zijn. Jozef was uitgekozen. God heeft u uitgekozen. Even niet denken aan uw man. Even niet denken aan uw kinderen. Of wie dan ook. Niet in de problematiek. God heeft u en jij uitgekozen. Gigantisch belangrijk. Gaat de tekst verder. Omdat u zijn heilige bent. Als u de Jezus werd aangenomen. Dan zet u apart. Heel vaak gezegd. Uit de duisternis in het licht. Het is zo belangrijk. Daarom heeft u uitgekozen. Om u in het licht te plaatsen. Weet je waarom? Omdat hij u lief heeft. Jozef was de geliefde. De Heer Jezus was de geliefde. Vanmorgen, u bent de geliefde. Wij voelen ons vaak niet geliefd. En dat is het grootste probleem. Wij zijn vaak met allerlei dingen bezig wat fout gaat. En we kijken niet naar de Heer Jezus. We zijn bezig met allerlei dingen. Misschien ook in de gemeente. We zien de geest te weinig. En dan heb je het allemaal over dingen. Het gaat niet om de geest, het gaat om Jezus. Want als de geest gaat functioneren, die wijst alleen door naar Jezus. En dan ga je in je licht zien wie je zelf bent. Want dan zie je hoe je je moet kleden. Je moet je namelijk zo kleden. U kleedt u met Christus. Want er gaat tekst verder. Bovenal zegt er daarna, kleed u in de liefde. Dat is het. En het mooie, ik zal de tekst achter elkaar lezen. Omdat God u heeft uitgekozen. Omdat u zijn heilige bent en u lief heeft. Moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Ziet dan een beetje als een riem. Je houdt alles bij elkaar. En weet je wat gevaar is hiervan? Oeh, nou moet ik allemaal dingen gaan doen. Dan snappen we het niet. Het is dit. Wij moeten ons laten kleden door Christus zelf. Wij proberen zelf altijd de mooie kleren uit te zoeken. Dan gaan we voor de spiegel staan. Boah, hier kan ik om even de dag komen. En dan proberen we met onze eigen rechtvaardigheid onze mantel zo mooi mogelijk te laten zien. Maar dat werkt niet. Dat werkt frustrerend. Het is 's morgens vroeg. Moet je eens proberen. Morgenochtend. Dan word je wakker. En dan zeg je. Ik ben geliefd. Moet je werkelijk eens gewoon zeggen. Je wordt wakker en het eerste wat je zegt. Ik ben geliefd. Dank u wel. Heer, ik ben gekleed met gerechtigheid. Ben je nog niet uit bed, hè? Dat moet ik voor heel veel. Maar wel proberen. Ik ben bekleed met gerechtigheid. Dank u wel. En dan moet je dan eens uit bed stappen. Weet je dat je een andere dag meemaakt? Ik ben ervan overtuigd. Je begint namelijk niet met je eigen dingen van, dan moet ik weer. Tuurlijk, je zal zelf uit bed moeten gaan. Maar als je weet dat je geliefd bent, werkelijk geliefd, dat je weet dat je de gerechtigheid van Christus draagt, dan komen deze dingen, innige medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, omdat het de vrucht van de geest is. En dan ga je relaxed naar je werk. En dan loop je relaxed naar de situaties dat je denkt van die haat ik. Zit er misschien nog wel. Maar dan zeg je, Heer, hier heeft u het. Dus wat doen wij morgenochtend? Zo snel komen we niet vanaf. Wat doen wij morgenochtend? Puur voor jezelf. En God. Hij geeft de morgen. Hij is daar. Dat wij 's morgens in de spiegel schrikken en denken, wow. Daar houdt hij zelf van. Inderdaad. Dan gaan wij het allemaal weer mooi maken. Hij houdt van u. God herstelt ons naar zijn beeld. Wij zijn lichtdragers. Wij schijnen als schitterende sterren. De dromen. Oh ja, dan hebben we deze nog. Wear Love. Die wil ik zien. Dat is echt ook een merk. De dromen. Jozef droomt. Nergens in Jozefs dromen zien we dat hij zegt, God heeft tegen mij gezegd. Maar hij is wel irritant, jongen, dat wil niet weten. Dan gaat hij naar de broers. Je weet al dat je een beetje in een gekke positie hebt. Toch? Je hebt het kleed. Je kan mij niet vertellen dat ze dat niet wisten. Moet je eens luisteren. Zie, zegt hij. In het Hebreeuws is dat heel iets aanpakken. Je moet goed luisteren. Ik heb gedroomd. Zie, tot 3 keer toe. Nou, na de eerste keer wisten die jongens het al, hoor. 3 keer wordt het even gezegd. Hij zegt, joh, ik heb gedroomd. 1 grote schoof. En een 11 schoof eromheen. Oftewel, jullie gaan van mij buigen. Nou, Fales die had het al een beetje zo te werk gesteld. Maar nou gaat Jozef zelf ook nog even helpen ook. Oftewel, van misschien deed hij het in zijn onschuld. We weten het niet. Jozef was ook de jongen die een kwaad gerucht bracht van zijn broers. Hè? Dat is even de menselijke Jozef die we daar zien. Misschien was hij daar wel voor opgedragen. We weten het niet. Hij was in ieder geval wel oprecht en eerlijk. Hij vertelde het wel. Hij was niet bang. Maar hij droomt een geweldig iets. En zijn broers worden boos. Een beeld van de toekomst. Zoals Jozef met koren en schoven de veiligheid of de situatie van het gezin veilig zal stellen en daarvan Israël. Hij droomt nog meer. Hij droomt een ander iets. Zon, maan en sterren. En dan zien we ook iets interessants. Want dan worden papa en mama er in 1 keer bij betrokken. Vertelt hij nog een keer. Moet je voorstellen, je broers zijn nog niet helemaal happy met je. Ah, maar het is, weet je nog, verleden week, ik heb nog een droom. Ik weet niet hoe ze zouden reageren, maar we kennen het verhaal. Wat we nu gezien hebben. Ze haten hem des te meer om zijn dromen. En dan zegt hij maar zelfs de maan en de sterren. En dan zegt zijn vader, denk jij dat ik voor jou moet buigen en je moeder? En dat is interessant. Rebecca leefde op dat moment niet meer. Ze zeggen wel eens dat Jacob zelfs het geloof had van Rebecca komt terug uit de dood. En dan zullen wij nog die verwachting dat hij die had. Die leefde toen in het Oude Testament ook. Maar hij weet verdraaid goed van, hè? Jij droomt iets dat ik en mijn vrouw voor jou zou dromen? En wat zegt hij dan? We lezen dan, toen hij het aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die God hebt? Moeten wij namelijk, ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Hè, wat is dat? En zijn broers haten hem de meer. Weet u, je ziet bij hem Want in een ander gedeelte zie je ook van dat hij het wel in zijn gedachten hield. Maar denk eventjes vastleggen. Wie doet het nog meer op het moment dat er dromen zijn van Jozef? Of de dromen van Jozef? Jozef zelf. Van Maria. Die krijgt een engel en hij denkt er. Maar Maria is helemaal een voorbeeld. Toen Jezus geboren zou worden, Maria hield het in haar hart. Die denkt, wat gaat er gebeuren in de toekomst? Hier zie je hetzelfde gebeuren. De omgeving niet. Ik wil toch even iets laten zien. Ik vind het wel heel mooi. Een paar weken geleden, over de sterren. Nou ja, hier zie je de jongens. Wat denk jij wel niet? Maar over de sterren, wie heeft het NOS een paar weken geleden gezien en er was een ontdekking gedaan door de NASA? Wat was het? Weet je dat nog?
Ik weet wel wat er was.
Ja, ze hadden een ontdekking gedaan, hè? Nou, een van de ontdekkingen, vond het zo fantastisch mooi. Maar wat ik eigenlijk wil neer laten zetten, is de grootheid van God. Want wij zijn hier bezig met een gezinssituatie. En je bent bezig met, oké, dat gebeurt allemaal op het horizontale. Maar er zit een Godheid bij die ingrijpt in de geschiedenis. Die een droom geeft aan Jozef, waar hij de toekomst mee wil bereiken. En daar kom ik zo nog op terug. En die God is groot. Die God is almachtig. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Dit hebben ze ontdekt een paar weken geleden. Het was al iets langer bekend, maar dit was de eerste foto. En nu hebben ze deze foto gemaakt. Deze foto noemen ze de hand van God. Ze hebben ze hem echt betiteld. En dan moet ik even spieken. Het lijkt misschien een röntgenfoto, maar het is een wolk ruimtepuin die achterbleef toen een ster explodeerde. 17.000 lichtjaar van de aarde vandaan. Voor de mensen die het echt interessant vinden, het is de ster PSRB-1509-59. Dus ik wil het nog herhalen voor de mensen die je noteren. Maar is het niet fantastisch? Er is nog iets. Dit noemen ze het oog van God. Mooi, hè? Dat hangt gewoon ergens in de hemel. Het is zo gigantisch. Deze, dat is de Hubble-telescoop, die heeft 5 jaar geleden ook iets anders ontdekt. En die ontdekte dan, even kijken, hoe heet dat ding? Nou ja, een black hole heeft hij gezien, die is iets eenvoudiger, dat is de M51. Dus zo noemen ze hem, maar die ontdekte dit. Nou, deze hebben we gezien, die ontdekte deze. Ja. Mooi, hè? Die ontdekte die. Een kruis ergens in een zwart gat. Nou, dan moeten we niet als christenen gelijk zeggen, zie je wel, God is er, want het zijn gewoon twee ringen die gewoon door elkaar hangen. Maar als je van deze kant kijkt, wat wij zien is dit. Het universum is gemaakt en opgehangen door God zelf. En dan heb je daar ergens dat kleine planeetje. En dan zit Jozef. En dan zegt hij tegen het volk Israël, ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen. En ik ga jullie een zegen laten zijn voor heel deze aarde. En daarin kies ik Abraham, die neem ik het begin. En Isaac en Jacob. En ik ga verder met Jozef. Jozef, ik geef jou een droom. En diezelfde God zegt vanmorgen, ik heb je lief. Ik heb jou lief. Ik kleed je met gerechtigheid. Ik kleed je met gerechtigheid die van mij is. Ik vervul je met Gods geest. En je mag nu gaan en anderen zegenen. Is niet geweldig? Het is een groot, almachtig God. En waarom moeten we dat vasthouden? Nou, dan moeten we vasthouden omdat het woord ook zegt. Psalm 148 zit dicht. Loof de Heere, bewoners van de hemel. Loof hem daar in de hoogte. Loof hem al zijn herauten. Loof hem heel zijn engelenmacht. Loof hem zon en maan. Loof hem heldere sterren. Loof hem hoogste hemelen. Water boven de hoge hemel. Looft hem. Zelf de zon en de maan en de sterren loven hem. Jozef die zegt alle sterren en de zon en de maan zullen buigen voor mij. Heel de schepping buigt voor de Heer Jezus. Alle knieën zal eens buigen voor hem. Zoals ook zijn broers. 5 keer buigen voor Jozef in de toekomst. Zoals de Heer Jezus terug zal komen, iedereen hem zal belijden en iedereen voor hem zal buigen. De droom wekt veel haat en spanning op. Bij iedereen. Het is als het ware een vulkaan onder die hele familie. Hè? Die staat te wachten tot uitbarsting. Je kent dat wel, hè? De constant spanning. Af en toe zie je een beetje een rookpluimpje. Nou, daar rookt het nogal in dat gezin af en toe. Maar de echte ontploffing is niet geweest. Die komt nog. En het hoopt zich maar op. 3 keer lezen we het woord haat. Omdat hij de geliefde is. Markus 6 vers 4 zegt. Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn eigen verwanten, onder zijn huisgenoten. Jezus maakte datzelfde mee. Jezus werd verworpen. Jozef werd verworpen. Marcus 15 vers 10 zegt, toen Jezus uitgeleverd werd aan Pilatus, dat hij om afgunst werd uitgeleverd. We zien het bij Jozef, we zien het bij de Heer Jezus. Omdat hij kwaad gerucht verspreidde. Johannes 7 vers 7 zegt, de wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doen slecht is. De haat die Jozef had, heeft de haat van de Heer Jezus gehad. De haat wordt aangewakkerd door de dromen, omdat hij dromen heeft. Johannes 8 vers 37 zegt, omdat in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Er was geen ruimte voor zijn broers. Voor mij. Zij keken alleen maar naar alle omstandigheden die er gebeuren en zeggen van, joh, moet hij jou niet? Dus heel het verhaal weg. Hoe kijkt u naar de Heer Jezus? Gekleed met gerechtigheid, hij heeft u lief. Maar wat is uw visie voor de Heer Jezus? Is er nog ruimte voor zijn woorden? Is er ruimte in uw leven dat als God zegt in uw woord, u leest iets van oeh? Of parkeren we het? Is er ruimte voor als een broer of zus iets tegen je zegt van joh, dat deed je eigenlijk niet zo netjes. Dat die woede van die broers omhoog komt. Of dat je zegt van de innige medelijden, de vrucht, de rust. Dat je op school loopt en dat je weer die docent krijgt die onrechtvaardig is. En wat, die, wat een idioot. Ik zal eens even twitteren. Bam. Gebeurt hè? Ik weet er alles van. En dan zie je van allerlei dingen. Of zeg je van, oeh, laat ik het maar niet doen. Dat is tegenwoordig hè. Je gooit alles op Twitter. Dat is erg interessant hoor. Als je zeker ook een paar leerlingen van Twitter ook hebt. Dan zie je van toe we voorbij gaan. Ik ben nog niet voorbij gekomen gelukkig. Maar nou heb ik ook niet alle leerlingen op Twitter, dus dat geldt ook weer. Ongetwijfeld zal ik er voorbij komen. Maar is er nog ruimte voor de woorden van de Heer Jezus? Dat je op dat moment wat je bezig bent, dat je denkt, dit kan niet. En dat ons laten corrigeren. Dat is de tweede vraag. De vraag zijn de familiebanden, die je gewoon echt denkt van, Heer, dit moet ik bij u brengen, omdat ik het niet weet. En de tweede, Heer, als u daar iets van zegt, dan ben ik bereid om te luisteren. Dan ben ik bereid om dat te doen wat u van mij vraagt. En dan kom ik bij het laatste, bij de dromen. Voor onszelf. De broers konden Jozef vermoorden. En wat Jezus ook gebeurt, het Heer Jezus. Jozef was 17 jaar oud. Onbevangen en jeugdige energie. Ik zag er net de beelden van Teen Street, hè. Ik ben er twee keer geweest. Als, niet als tiener, maar als leidinggevende. Fantastisch. Echt waar, fantastisch. En Lise zit al, maar is echt waar, want ik heb al heel vaak gezegd. En ik ga een droom vertellen. Eén droom die ik gehad heb, jaren geleden toen ik daar al was. Ik hoop, mijn droom is, dat de jongeren in de toekomst met Teen Street hier meegaan. En misschien gaat er geen ene jongere dit jaar, dat maakt me niet uit. Maar dan gaat de leiding, begreep ik. Maar dat was een droom van mij. En daar heb ik voor gebeden. En dat zegt niet dat het mijn gebed was, maar omdat ik echt geloof dat hier levens veranderd worden, omdat ik het gezien heb. Ik ben er geweest, je ziet jongeren, je denkt, onvoorstelbaar, dan moeten jullie ook weten. Dat moet je meemaken. Dat is een droom. Welke droom heeft u? En is zomaar één droom. Ik heb nog meer dromen, die zeg ik niet. Er zijn dromen, die weten sommigen. Daar ben ik heel voorzichtig mee. Die zijn heel kwetsbaar. Dat je denkt van, dat zou ik nog wel eens heel mooi vinden. Dat zou ik wel mooi vinden. Ik durf bijna niet te zeggen wat ik zou verlangen. En dan vertel je tegen God. En dan zeg je, God, dit is mijn verlangen. Dit is mijn verwachting. Is dit van u? En als je dan echt stappen wil ondernemen, dan ga je naar een broer of zus die geestelijk volwassen is. En dan zeg je van, joh, ik wil iets delen met je. Misschien in de toekomst, maar wat vind jij ervan? En dan krijgt die droom voeding. En dan vindt het op een plek, komt het op een plek terecht waar het kan groeien. En eigenlijk is het dit. Heer, hier heeft u mijn leven. En eigenlijk wil ik aan de jongeren zeggen hier, welke droom heb jij? En aan welke droom heb jij ten opzichte van God? Want wij zitten hier ook als ouderen. En misschien heeft u dromen. Ben ik te oud voor? Maar die tijd heb ik gehad. Dat kan. Wel heel verdrietig. Want ook in de ouderdom kan nog steeds dromen hebben. Misschien kan je ze zelf niet meer verwezenlijken. Maar dan pak je, zoals ik weet dat sommigen doen, de foto's van je kleinkinderen. En dan bid je ervoor. En dan ga je de droom verwezenlijken in de volgende generatie. Zoals Jozef zijn dromen had, uitkwam en heel Israël beïnvloedde. Welke droom heeft u? Durft het nog te dromen? Dat wil ik ook meegeven. We kijken terug naar wat houdt ons vast in ons gezin of met onszelf. We zien dat we lichtdragers zijn en gerechtvaardigheid mogen aantrekken, geliefd zijn. We willen luisteren naar de Heer Jezus en zeggen, Heer, ik wil luisteren naar uw woord en ik wil het echt aannemen. En ik wil dromen. Ik hoop dat we gemeente zijn met grote dromen. Echt waar. Ik hoop dat we grote dingen van God verwachten voor zo'n nieuw klein kind. Dat je zegt, Heer, ik zegen dit kind boven de wieg nu al. Ik ga niet wachten tot opdragen, komt later. Ik zegen ze nu al. Dat ze woorden van u mag verkondigen. Dat ze u mag weet ik wat het is, spreek het uit. En als het echt iets is wat God in je hart legt, deel het. Zoek bevestiging en volg die droom. En dan voor de jongeren zou ik zeggen, jongens, jullie staan voor een punt en dames... In de docenten zeg ik, hallo, even opletten, zeg ik dan. Weet je wat ze dan zeggen? Als je jong bent en je hebt de Heer Jezus bij je, dan is het lastig soms in het leven. Waar of niet? Is verdraaid moeilijk. Voor de ouderen ook hoor. Maar ik weet wat het is, ik zie het elke dag. Dat is kei moeilijk. Je moet beslissingen maken. Het is niet makkelijk. En soms doet de wereld zulke leuke, fantastische dingen. En dan denk je, ja, eigenlijk kan ik er niet meer meedoen. Hou vol. Hou vol. En als je volhoudt en vasthoudt en je gaat werkelijk zeggen, Heer, mijn leven is in uw hand, dan kan het wel eens zijn dat God zegt van, en ik wil dit met jou doen. Ik geef je een verlangen, voor Vlaardingen misschien wel. Ik geef je een verlangen voor kinderen. We krijgen docenten die christenen zijn. En daar ben ik blij mee. Ik geef je een verlangen voor kinderen. Ik geef je een verlangen misschien wel voor een land. En dan heb je die droom en dan koester je hem en dan leg je hem in Gods handen. En wie weet... Heeft u nog een droom? Heeft u nog een droom voor uw verloren kinderen? Verloren tussen haakjes, want dat weet ik niet, hè? Droom, verloren kinderen, dat ze misschien niet meer in de gemeente zitten. Is het nog leven of heeft u het eigenlijk geaccepteerd? Gaat het goed met ze? Goede baan, kinderen, kleinkinderen? Tuurlijk. Maar heeft u nog werkelijk een droom dat u pleit en deelt met anderen? Heer, ik roep u aan voor mijn kinderen. Dat er een droom is dat u realiseert, eens zullen ze, niet dat het hierom gaat binnenkomen, maar Christus beleiden. Ik hoop dat we denken aan die grote God en daarmee iets onrustig ontstaat. Dat we weggaan met een droom en misschien wel morgenochtend of morgen of vanmiddag, dan zeggen we, Heer, wilt u mij een nieuwe droom geven? Een nieuwe toekomst. Ik hoop dat het verlangen er is. Dit was Jozef deel 1. De rijkdom ligt nog ver in de toekomst hoor, want het is een beetje de inleiding. Ongelooflijk mooie dingen zitten erin. Vanmorgen is de vraag, zijn er dingen in uw leven die je zegt, dan kan je ook jong hebben. Hè? Dat je zegt, dit zit gewoon niet lekker. En ik vraag me af in hoeverre dat zit. Kan heel persoonlijk zijn, kan ook een familieband zijn. Dat je echt, ik heb altijd wel eens hier aan gedacht. Waarom zeg ik het niet? Bidden we erover. Ten tweede dat je zegt, van, sta toch open voor de woorden van God. Voor correctie. Maar ook... voor bevestiging. U bent geliefd. Of komt er constant die leugen omhoog? U bent geliefd. Ja maar, fout. U bent geliefd. Als het ja maar is, ik heb nog zonde te beleiden, dan is het een ander verhaal. Dan gaan we onze nieuwe kleding weer aantrekken. Kom dan. Beleid het. Brengt het bij de Heer en dan komt God weer en die kleed je weer opnieuw met gerechtigheid. En het tweede is, als die stappen gebeurd zijn, dan zeg ik van Heer, nu wil ik een droom. Nu wil ik iets, Heer, wat ik bij u kan leggen en door kan gaan met u. Wat is uw droom? Laat een zegen vragen. Vader in hemel, we mogen u danken, Heer. We hebben gekeken naar een aantal aspecten. Er zit zoveel in. We maken een keuze. Maar Heer, ik wil u bidden, Heer, dat u nu, vandaag, met ons verder gaat. Dat u ons hart wil openen. We hebben ervoor gebeden. We beleiden ook en we gaan ervan uit dat er gebeurt. We hebben het lied gehoord. U heeft ons vragen meegegeven vanmorgen, Heer. Om ons weer opnieuw lichtdragers te laten worden. Om weer die mantel, Heer, die Jozef kreeg, die geeft u aan ons. En wij hoeven helemaal niet jaloers te zijn op elkaar, want we hebben er allemaal een. De gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Het heeft u alles gekost. Uw lichtmantel, Heer, heeft u afgelegd. Uw koninklijkheid. U bent gekomen, gestorven, Heer. Maar halleluja, u bent ook weer opgestaan. En Heer, wij zijn kinderen van u. En morgenochtend willen wij onze ogen open doen en dan direct zeggen, ik ben geliefd. Dank u wel. Ik ben gerechtvaardigd. Dank u wel. En dan trekken we onze eigen kleding aan, Heer. Maar dan weten wij dan dat we de kleding van u aan hebben. We komen in de wereld, Heer, en de mensen zullen ons misschien wel haten om die kleding, die gerechtigheid die we om ons heen hebben. Zoals de broers. Maar dan bidden we, Heer, dat wij de liefde in ons hart hebben, omdat u het geeft. En dat we daardoor onze reacties kunnen geven. Dat niet wij zullen reageren, maar Christus in ons. Omdat u ons steeds vernieuwt naar uw beeld. En Heer, ik bid u weer voor onze gemeente hier zoals wij hier zijn. Voor de mensen die thuis luisteren. Geef ons nieuwe dromen. En niet dromen, Heer, van allerlei fantastische fantasiedingen. Maar dromen, Heer, waarin u verhoogd wordt. Dromen, Heer, die om u gaan. Dat we dingen uit ons handen durven te laten geven, omdat we het aan u geven. Dat we onze toekomst in uw hand leggen. Ik bid u voor de jeugd zoals ze hier zitten, Heer, dat u met uw Heilige Geest hen vervult. Dat ze mogen weten dat ze geliefden zijn. Bekleed met gerechtigheid. Dat daaruit voortkomt, Heer, de daden die ze doen. En dat ze dromen mogen krijgen, Heer, en verlangen ze zullen krijgen om u te dienen. Verlangen zullen krijgen, Heer, om alles, zoals we ook gezongen hebben, alles leg ik voor u neer. Heel mijn leven. En dat u het dan maar oppakt, Heer. En tot eer en glorie laat zijn. Heere God, u bent een geweldig God. Geprezen zij uw naam. Dank u wel voor wie u bent. Amen.